Gedurende 72 uur trokken we ons terug in Soulebois met een exclusief gezelschap om samen de toekomst van HR vorm te geven. 5 thema's, 5 ronde tafels, voor jou samengevat in 5 podcasts. Voor de gelegenheid in de wijnkelder. Welkom bij HR Uncorked. In deze aflevering flexibilisering. Op zoek naar een nieuwe balans en een ander ritme.
Anne, we hebben net een heel boeiende ronde tafel achter de rug. Heel veel dynamiek, heel veel inzichten. De insteek was flexibilisering. Hè? Hoe houden we werk werkbaar? Maar flexibilisering, wat versta jij daar nu eigenlijk onder?
Ja, er wordt veel over geschreven, er wordt veel over gezegd. Flexibilisering als een trend in de HR-wereld. Ik denk vooral dat het een strategisch beleid moet zijn. En dan in onze sector linken we dat vooral aan de krapte op de arbeidsmarkt. Dus dat wil zeggen, ja, als je talent wil aantrekken of als je talent wil houden, dan moet je wel meegaan in flexibilisering. En wat dat concreet dan wil zeggen, is eigenlijk het werk een beetje op maat van de wensen of de behoeften van een medewerker. Zodanig dat het work-life in balans blijft. Alleen dat dat ook een uitdaging geeft voor bedrijven. Hè? Want je moet het natuurlijk ook passen binnen een bedrijfsbeleid. Dat is één ding. Er zijn ook operationele doelstellingen, resultaten die behaald moeten worden als bedrijf. En als je spreekt over individuele noden of wensen, dan geeft dat ook soms conflicten. Want wat de ene medewerker wil, is niet noodzakelijk wat de andere wil. Dus dat is de uitdaging en dat is ook de reden waarom dat we dit thema als...
Op de kaart eigenlijk hebben gezet om die verschillende spanningen om te kijken naar een nieuwe balans dat we moeten zoeken, een ander ritme dat we misschien moeten zoeken. Dus oké. Nu, de vraag naar flexibiliteit eigenlijk is dan een vraag naar autonomie. En als mensen autonomie ervaren, dan zijn ze productiever. Hey, daar gaan we dan toch van uit. Maar daar was eigenlijk wel wat debat rond, hè? Deze middag. Vertel.
Ja. Klopt. Ik denk dat autonomie, inderdaad zoals dat je zegt, is eigenlijk aan de basis de behoefte naar flexibilisering. Maar is niet op één op één terug te leiden, autonomie, naar bijvoorbeeld meer productiviteit. Er zijn een aantal voorwaarden die daarin belangrijk zijn. Sowieso moet het wel kaderen binnen de strategie en waar je naartoe wil als organisatie. Hè? Dus om te zien van wat kunnen we bieden aan het individu. Maar er zijn ook een aantal andere zaken die daarbij een impact of een invloed op hebben. Zijnde de leidinggevende, hoeveel ruimte geeft die aan de medewerker, kwestie van autonomie? Welke technologie is er ter beschikking, ter ondersteuning? Hoe worden mensen daarin opgeleid, begeleid? En weet ze heel duidelijk welke richting, welke sturing ze daarin krijgen eigenlijk? Met andere woorden, wat is de output, het resultaat dat er ook van hen verwacht wordt?
Een bepaalde maturiteit ook, hè, dat mensen moeten hebben, omdat daar herinner ik me ook uit de gesprekken.
Ja.
Nog aanvullingen langs jullie kant?
Ja, ik denk flexibel werken. Allee, ik denk dat bijna elke medewerker bij ons dan, en dat hebben we ook gemerkt bij de andere deelnemers, vindt dat heel belangrijk. Dus het is ook belangrijk om het aan te bieden, maar dat betekent niet noodzakelijk dat het ook in die mate gebruikt wordt. Dus het is belangrijk om het te hebben. En dan is het heel individueel hoe dat het concreet wordt toegepast. Maar het beleid moet wel duidelijk zijn tot waar kunnen bepaalde zaken en wat kan niet.
Nu, werken is heel persoonlijk geworden. Mensen willen echt, ze gaan daar echt wel ver in. Hè? Wanneer dat ze werken, waar dat ze werken, de omgevingen, de manier waarop. En we gaan ervan uit dat dat inderdaad goed is voor hun welzijn. Als mensen daar heel veel impact op hebben, dan gaan we ervan uit dat ze beter in hun wel zitten en dat ze dan ook performanter zullen zijn. Maar in de praktijk, en dat werd eigenlijk ook heel duidelijk tijdens de ronde tafel vanmiddag, we schieten eigenlijk heel erg hard door in die flexibilisering, die individualisering wordt. Alles moet op maat gebeuren. Maar in de praktijk wordt het werk natuurlijk wel nog altijd voornamelijk door teams gedaan. En daar zit toch wel een gigantisch spanningsveld. Hè? We hebben daar heel lang over zitten discussiëren. Wat is daar zo wel bij gebleven?
Ik denk dat flexibiliteit niet betekent dat mensen kunnen cherrypicking op alle voordelen, op alle goodies. Wellicht betekent het ook dat je het niveau waarop je mensen hun werk laat inregelen, wat dan autonomie uiteindelijk is, dat je dat niveau ligt op het team en niet zozeer op het individu. Dus ik denk dat autonomie en verantwoordelijkheid twee woorden zijn van dezelfde medaille. En dat je uiteindelijk, naarmate dat je meer autonomie geeft, mensen ook wel mag vragen om meer verantwoordelijkheid te geven om in team hun deliverables na te komen.
Ik heb ook onthouden uit de ronde tafel dat we die autonomie in plaats van dat aan een individu te geven, dat we het team als een individu kunnen gaan. En dat vond ik eigenlijk ook wel een mooie, waarmee dat je eigenlijk meteen de link legt naar het team. En dat zij dat dan zelf gaan onderling proberen gaan regelen en oplossen.
Je kan er van werkgeverzijde of vanuit HR een kader rond creëren eigenlijk, met duidelijk afgebakend een speelveld. Maar daarbinnen eigenlijk, als dat heel duidelijk is en duidelijk gecommuniceerd op basis van een aantal objectieve criteria, dan kan eigenlijk een team in staat gesteld worden om dat inderdaad zelf te gaan regelen.
Ja, en dat hebben we wel gemerkt bij de meeste mensen rond de tafel, dat dat perfect werkt. Ja. Om autonomie te geven in het team en dan het kader bepalen.
Ja, en dan vertrouwen geven.
Ja.
Als we het hebben over flexibilisering, hebben we het heel snel over thuiswerk. Er zaten gelukkig ook een aantal mensen rond de tafel uit een eerder productieomgeving en die ons daar ook een paar keer goed op gewezen hebben van ja, dat we het daar zeker niet toe mogen gaan verengen. En het gaat hem zelfs niet alleen over de aard van de job, maar er zijn ook nog altijd organisaties waar het minder haalbaar is of waar men er eigenlijk vrij bewust voor kiest om het ook niet ver te laten doorgaan. Dat is een keuze, zoals een ander. Maar als we het dan hebben over flexibilisering beyond het thuiswerken, wat zijn dan nog andere vormen? Wat valt daar nog allemaal onder?
Ik denk zelf dat in veel bedrijven mensen worden herleid tot hun diploma of hun achtergrond, terwijl flexibiliteit ook te maken heeft met het kunnen aangeven van niet alleen wat je goed kan, maar ook wat je aspiraties zijn. En als je een manier vindt om de taken die moeten vervuld worden te matchen op basis van wat mensen graag willen, dan heb je eigenlijk een logisch continuum van flexibilisering. Veel mensen, als ik zo'n keer op café ga, dan hoor je wel eens van, ja, ik heb wel een job, maar er zitten ook minder leuke kantjes aan. Stel nu dat je die minder leuke kantjes eruit kan knippen en die kan automatiseren. Of misschien een stukje contingent kan maken. Dat is ook een vorm van flexibiliteit.
Ja, zeker. En dat was ook wel een pleidooi. Je hebt een paar keer dat ook aangegeven, hè? Dat technologie daar een heel grote rol kan en zal inspelen.
Iedereen zijn rol wordt een beetje meer ingewikkeld, hè? Dus ik geloof effectief dat de zaken die meer repetitief zijn en voorspelbaar, dat je die vrij dringend moet automatiseren en dat tijd zal vrijmaken voor jezelf om op zoek te gaan naar de zaken die ofwel leuker zijn, maar ik denk vooral leuker en meer value creating zijn van je bedrijf.
Ja, want dat is natuurlijk een belangrijke die we niet mogen vergeten. Het moet passen binnen strategie van het bedrijf, inspelen op de individuele behoeften van de medewerker, maar hoe creëert het ook waarde voor het bedrijf, voor de klanten eigenlijk, want daar zit een duurzaam aspect namelijk. Het moet ook iets opbrengen voor de klanten, want op dat ogenblik dat we die uit het oog zouden verliezen, een heel belangrijke partij, ja, dan stopt het verhaal op een gegeven moment. Ja. Eigenlijk als er geen waarde niet meer gecreëerd wordt voor de klanten.
Ja. Of als door de flexibilisering de klant bijna vergeten zou. En soms slaat het slinger wel een beetje door, dat men heel sterk kijkt van wat heeft de medewerker nodig. En je wilt daar uiteraard als goed werkgever zo ver mogelijk in meegaan, maar we mogen wel niet vergeten, die klant, als je zegt van ik wil maar tot 3 uur werken, ja, maar er moet wel een dienstverlening zijn tot 6 uur. Dus die klant niet vergeten, effectief, continu.
Ik denk dat daarom noemen. Ja, het kader belangrijk is, duidelijk communiceren waarom dingen kunnen, waarom dingen niet kunnen. En als alternatief, ja, het is gezegd, is eigenlijk autonomie is niet alleen hoe of wanneer je werkt, maar vooral ja, hoe kan je je eigen rol invullen. Welke zaken kunnen er op een andere manier gedaan worden? En hoe krijg je dan de ruimte om die tijd in te vullen zodanig dat het waarde toevoegt voor jezelf en voor alle andere stakeholders in het bedrijf? Ja.
Ik denk ook dat vaak wordt de focus op employees en de focus op klanten als een soort contrast ten aanzien van elkaar voorgesteld, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Hè. Dus de customer experience en de employee experience, die kan je samenbrengen in een soort total experience.
Ja.
En als je ervoor zorgt dat klanten zien dat je mensen zeer blij zijn, maar tegelijk goede value creëren, dat is de beste manier om te tonen dat je bezig bent.
Ik hou van dat begrip total experience. Ik heb nog nooit zo'n
Want als je klanten tevreden zijn, dan geeft dat automatisch ook een gevoel van erkenning voor medewerkers. Dus die twee gaan elkaar eigenlijk niet los van elkaar zien.
Ja.
Maar inderdaad, mooi gezicht.
Ja. Ja. We zijn ook vrij lang blijven stilstaan over de uitdaging om, als we heel ver willen gaan in die flexibilisering, we willen rekening houden met het individu, of dat er nu het individu is of het team op dat niveau. Hoe gaan we het dan fair houden? We zijn allemaal mensen, we vergelijken, er kan dan een keer een beetje jaloezie, het woord is ook wel wat gevallen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het als fair gepercipieerd wordt?
Ja, wat eigenlijk elke keer terugkwam, was communicatie is key. Dus duidelijk uitleggen, als het toch op een andere manier moet gaan voor een bepaalde doelgroep, of een bepaalde functie, of een andere locatie, of wat het ook is, dat je duidelijk kan uitleggen van waarom is dat dan zo? En dan begrijpen mensen dat doorgaans dat je het kan objectiveren. Ja. Als het niet als ver gepercipieerd wordt, dan ligt het meestal aan het feit dat we het of niet te goed kunnen toelichten. Dus dan moet je misschien de vraag stellen, dan moeten we dan toch niet iets verder kijken of iets anders doen? Ofwel is het waarom dat iets anders is niet helemaal duidelijk. En dan ligt het aan de communicatie, de boodschap.
Maar inderdaad, ik denk, een beleid moet ook een stukje flexibel zijn. Heel belangrijk. Niet alleen omwille van het feit dat je er misschien vragen over krijgt en dat je zegt van, moeten we misschien niet links of rechts wat bijsturen? Het spreekwoord zegt nog altijd, de uitzondering bevestigt de regel. Dus als je dat soort zaken tegenkomt, ja, dan ga je ook de flexibiliteit moeten hebben om je beleid aan te passen, opnieuw in functie van, wat zijn de noden, de behoeften van alle verschillende stakeholders eigenlijk. Het is moeilijk en het is zeker niet meer van deze tijd om te zeggen van oké, we poneren een beleid, het is klaar en het is in steen gebeiteld voor de komende jaren. Dat is niet meer van toepassing.
Ja, ik denk ook dat fairness niet hetzelfde is als iedereen in hetzelfde keurslijf. Ik denk dat je met fairness een soort twee trapsraket nodig hebt. Ten eerste heb je iets nodig waarbij je zegt, we denken dat op basis van deze voorwaarden dat jullie een stukje kunnen personaliseren. Dus dat is niet zozeer voor iedereen gelijk, maar wel de basis is voor iedereen gelijk. En daar kan je dan iets mee doen binnen de contouren die we samen afspreken. En het tweede trap van de raket is wellicht dat je er ook voor kan zorgen dat er uitzonderingen mogelijk zijn, zoals jij zegt, maar dat er dan wel een gegronde uitleg achter zit.
Ja, wel. Ja, oké, heel helder. We hebben er ganse middag over gedebatteerd. We gaan straks nog dineren. Ik vermoed dat het gesprek nog verder gezet zal worden. Maar als ik jullie een vraag naar de grootste takeaway, wat neem je dan mee uit het gesprek tot dusver?
Ja, voor mij is dat, ik denk als bedrijf dat het belangrijk is om de grootste gemene deler te vinden in flexibiliseren, om te weten van wat vinden ons mensen echt belangrijk. En wat gaan we dan toepassen? Je wil altijd wel zaken optimaliseren. Hè? Dus de luidste stemmen, daar ga je op zich mee aan de slag. Wat niet wil zeggen dat een beleid niet werkt of dat het niet goed is. En langs de andere kant zijn die stemmen op die zaken, is dat ook juist een challenge. Om in vraag te stellen, doen we nog de zaken zodat het eigenlijk hoort te gebeuren? Kunnen we nog een stapje verder gaan? Moeten we nog iets anders gaan doen? Dus op zich ook wel goed om in vraag te stellen, om te kijken.
Ja, in vraag te stellen, is het geen wat we aanbieden?
Ja, communicatie is heel belangrijk en is veel aan bod gekomen van, als je een bepaald beleid hebt, communiceer het dan heel duidelijk naar de mensen, maar evengoed in de andere richting.
Ja.
Weet ook wat dat jouw mensen nodig hebben.
Ja. Ja, zorg dat ze de feedback geven rijk uit.
Ja.
Oké. Okay. Duidelijk, dankjewel.
Ik denk, voor mij is het een soort van paradox dat zich manifesteert. Het lijkt wel alsof we in een soort polycrisis of seriële crisis zitten. Bedrijven zijn heel hard op zoek naar meer innovatie, meer rendement, meer mogelijkheden. Terwijl dat er op individueel niveau een ook wel op teamniveau eigenlijk een soort persoonlijke energiecrisis is. Dus ik denk dat we het niet moeten zoeken in activeringsbeleid alleen. We nou moeten gaan kijken naar hoe dat we met z'n allen productiever worden. En dus die productiviteit, dat zit hem niet alleen in intentie en energie, maar dat zit hem zeker ook in eenvoudige zaken kunnen verbeteren met technologie en voor jezelf tijd creëren om naar meer waardecreatie te zoeken.
Ja, en dat is meteen het bruggetje eigenlijk, die waardecreatie effectief, want een beleid rond flexibilisering gaat over hoe kunnen we waarde creëren voor alle stakeholders. En het is al gezegd eigenlijk daarnet, het komt opnieuw neer op hoe aligneren we de waardecreatie voor het individu, voor de medewerker, voor het team, voor de organisatie, maar ook voor de klanten uiteindelijk. En dan is het belangrijk om te weten dat flexibilisering niet mag herleid worden of verengd worden, zoals je daar straks zei, tot enkel en alleen thuiswerken. Het kan meerdere vormen aannemen, maar telkens is het opnieuw de vraag stellen van wat is de toegevoegde waarde voor elk van die stakeholders? En dat is een hele belangrijke om telkens mee te pakken in die oefening. En op die manier kan je ook altijd je beleid wel gaan bijsturen, gaan aligneren.
Voilà, ik denk dat we daarmee met deze wijze woorden deze podcast kunnen afsluiten. Kijk al uit naar het vervolg van dit debat ongetwijfeld. Hartelijk bedankt voor dit gesprek.
Dankjewel.
Dankjewel ook aan jullie voor te kijken of om te luisteren. Heb je honger naar meer of ben je benieuwd naar meer, dan moet je zeker het verslag gaan raadplegen. Dat vind je terug in het trendrapport in ons decembernummer. Heel graag tot de volgende.